uitgekozen. We beginnen met nummer 62. Gods lof wil ik zingen. Oh, sorry, maar Gert-Jan heeft ze aan mij doorgegeven. Dus is helemaal goed. Gods lof wil ik zingen. Zalig de man die niet wandelt. 244. Tot slot eentje verder, 245, hier in uw heiligdom.
Rein door uw zuiver bloed, met zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer.
Nou, gezegende avond.
Ja, hij staat aan. Goedenavond, ik mag u allemaal heel hartelijk welkom heten op deze Bijbelstudieavond met Leendert Post. En ja, toen we net even bij elkaar waren in de kerkraadskamer, toen zei Martin al, eerst is aangekondigd broeder Kees Goedhart, maar we hebben al gezegd 2 weken terug, die is verhinderd vanwege ziekte enzovoort. Maar gelukkig was Leender bereid om vanavond hier te zijn en daar zijn we erg blij mee. En ja, als u hier misschien vanmorgen ook was, een aantal keren is vanmorgen ja, gezegd over deze gemeente, he, dat ja, als u hier komt, ervaren mensen het vaak als een warme deken die over je heen kan vallen. Zo hoop ik ook dat als u hier vanavond misschien voor het eerst bent of niet zo vaak komt, dat u ook deze avond zult ervaren als een warme deken. Als we samen het woord van God zullen openen in elkaar vanavond. Ja, zullen we ontmoeten rondom het woord van God. Laten we daarom bidden en vragen om Gods zegen daarvoor. Dank u wel, trouwe Vader, dat we tot u mogen komen aan het begin van deze avond. Dank u wel voor het voorrecht dat we opnieuw bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor deze dag die u ons geeft, voor het woord van vanmorgen en dat we vanavond opnieuw uw woord mogen openen. Dank u wel voor Leendert die hier is vanavond. Wilt u hem hiervoor gebruiken? En ja, inderdaad mag het zo zijn dat andere stemmen in ons zullen zwijgen. Heer, dat we uw stem zullen verstaan. Dank u wel dat we zo deze avond u mogen opdragen en mogen weten dat u bij ons bent, dat u in ons midden bent vanavond. Dank u wel voor uw trouw en voor uw grootheid en dat u bij ons bent vanavond. In Jezus' naam. Amen. Een hele goede avond. Leendert.
Zo, goedenavond. Ja, ik moest denken toen ik werd uitgenodigd. Pardon. Toen ik werd uitgenodigd om hier vanavond te zijn, dat eigenlijk broeder Kees Goedhart hier had moeten staan. Nou, u weet, toen Jacob dacht te trouwen met Rachel, toen stonden daar de woorden, en zie, het was Lea. Ik hoop niet dat u nu denkt van, en zie, het is broeder Post. Het zie, het is Leendert. Nou, dat doet er niet toe. Ik ben blij dat ik hier vanavond mag zijn. Het leven van Jacob, daar wil ik u vanavond wat dingen over ja, vertellen. Er zullen dingen te horen zijn waarvan u al feitelijk weet wat er is gebeurd in zijn leven. U heeft misschien wel meer over hem gehoord, over hem gelezen. Misschien weet u wel meer van Jacob dan ik. Dat sluit ik ook niet uit. Maar ik heb dit onderwerp gekozen, zoals ik vaker in Bijbelstudieseries het onderwerp kies hoe God een verhaal schrijft met mensen. De Bijbel is niet een boek van mensen, maar het gaat wel, zeker het Oude Testament, in een groot deel over mensen. En hoe God door die levens heen een rode draad vlecht van zijn plan. En het zal u opgevallen zijn, daar zitten soms hele bijzondere vreemde kostgangers bij. En daar is Jacob er één van. En dat God zichzelf noemt. Ik ben de God van Abraham. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. En dat hij zich noemt, ik ben de God van Isaac. Daar kunnen we ons ook iets bij voorstellen. Maar dat hij zich ook zonder zich te schamen zegt, ik ben ook de God van Jacob. en je weet hoe Jacob heeft geleefd, dan kun je niet anders dan concluderen, God is onvoorstelbaar trouw en God gaat door met zijn plan, met mensen en ook ondanks mensen. En daarom is de Bijbel een heerlijk boek om te lezen, omdat het leven van mensen ook zo dicht bij ons komt en we ook zoveel herkenning kunnen hebben van wat er bij hen gebeurt, dat we daarin ook dingen van onszelf mogen herkennen. Ik wil graag vragen of degene die de beamer bedient even de eerste dia wil laten zien. Ik begin expres met deze. Wat denkt u, wat gebeurt hier? Jozef, ja. Nou, het is niet Jacob, het is niet Jozef. Het is ook niet Mozes. Nee. Het is ook niet Abraham, want Abraham is niet bij de farao, dus voor zover wij weten. Het is Jacob. En ziet u wat hij aan het doen is? Hij zegent de farao. Wat zegt u? Jacob zegent farao. Nou weten we uit de Bijbel dat het mindere wordt altijd gezegend door het meerdere. God zegent ons. Eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Maar er staat een man van ver over de 100 jaar oud, aan het einde van zijn leven, en hij staat voor farao, een van de grote machthebbers van de wereld in die tijd, en er staat een herdersvorst, een groot grondbezitter, een rijke Hebreeuwse nomade, staat daar in een paleis vol met pracht en praal en hij zegent de farao. Nou, als dat nou gebeurt, dan ben ik en u vast ook ongelooflijk benieuwd, hoe kan het zo ver komen dat een man als Jacob door God op een plek wordt gebracht en in een positie dat hij farao kan zegenen. Daar moet iets bijzonders zijn gebeurd. Zullen we, we gaan natuurlijk niet alle hoofdstukken lezen waar Jacob in genoemd wordt, want dat zou ons echt te veel tijd vragen. En ik heb niet zo heel veel tijd, want broeder Vos heeft gezegd, ik vroeg hoe lang mag ik spreken? Hij zegt, tot de eerste begint te gapen, dan moet je stoppen. Dus u bent alvast gewaarschuwd. Als u vroegtijdig begint. Nou, laat ik wat creatief met die uitspraak omgaan. Maar ik heb wel even ik heb wel toegezegd dat de eerste dictie gapen, dat ik de naam even doorgeef aan Richard. Nee hoor, flauwekul. Maar we hebben natuurlijk niet de hele avond, geen de tijd om alle teksten over Jacob te lezen, maar ik wil toch een paar hoofdpunten daaruit halen. En dan begin ik met het eerste deel. En dat vinden we in Genesis hoofdstuk 25. Genesis 25. Daar staat boven Esau en Jacob. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit Paddan Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de Heere raadplegen. En de Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneen scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en het meerdere zal de mindere dienen. En toen de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard, als een harenmantel. Daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Dus dat betekent dat zij 20 jaar lang kinderloos geweest zijn. Ja. Toen de jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht. Een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man die in tenten woonde. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Eens had Jacob soep gekookt toen Esau uit het veld kwam en moe was. En toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom, dat betekent rood. Toen zei Jacob, verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. Esau zei, zie, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? En toen zei Jacob, zweer het me eerst. En hij zwoer het hem. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. En zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Eerste lezing over vanuit de geschrift, vanuit het leven van Jacob. Even kijken of mijn apparaat me niet in de steek laat. En als hij het doet, dan gaat hij automatisch door naar de volgende. En ja, dat was ik, hè? Dat deed je niet. Hè? Dit geeft mij een groot gevoel van macht op dit moment. Ja. Jacob, de trouw van God. Ik heb even een tijdlijn gemaakt van de leeftijden van het leven van Jacob. Jacob was dus toen Abraham stierf, opa Abraham, 15 jaar oud. En hij vluchtte naar Laban toen hij 77 was. Hij trouwde met Lea en Rachel toen hij 84 was. En hij verwekte Jozef toen hij 91 was. Terug ging hij naar Kanaan toen hij 97 was en moest meemaken dat Jozef uit zijn leven verdween, althans dat dacht hij toen hij 108 was. Zijn vader Isaac sterft toen hij 120 is en hij gaat naar Egypte op zijn 130ste en hij sterft op de hoge gezegende leeftijd van 147 jaar. En wat zegt hij aan het eind van zijn leven tegen farao? Al mijn dagen zijn kwaad. Zo evalueert hij terugkijkend zijn eigen leven. Het is een geschiedenis, een levensverhaal vol met randen en rafels. Als je terecht wil voor verhalen van mensen bij wie altijd alles goed gaat, en die altijd keurig binnen de lijntjes blijven kleuren, en mensen die het altijd voor de wind gaat en waar eigenlijk niks op aan te merken is, dan moet je een heldenroman lezen of een episch gedicht, maar dan moet je niet in de Bijbel gaan lezen, want daar zie je mensen met rafelige levens, zoals wij ook allemaal rafelige levens hebben, waar altijd randen en hoeken en ogen aan zitten, waarvan we, zeker als we terugkijken, ons soms afvragen, hoe is het mogelijk dat ik nog hier ben en dat ik hier nog mag zijn, mag staan, mag zitten. Jacob wordt geboren in het gezin van een tweeling. En we lezen dat op het moment dat hij en zijn broer Esau zich ontwikkelen in de baarmoeder van moeder Rebecca, dat ze het daarom met elkaar aan de stok hebben. Ze stoten tegen elkaar. Deze twee mannen waren baby's, deze vruchten, deze jongens, deze individuen waren absolute tegenpolen. En zouden ook altijd tegenover elkaar komen te staan. En zij worden geboren in een gezin waar als het ware een scheur door relaties heen loopt. Want Isaac heeft het helemaal op Esau. Esau is wat je zou noemen, zeg maar, de vent die het leven maakt. He? Zo'n stoere kerel. Wij zouden hem tegenwoordig in zo'n vierwiel aangedreven auto zetten met een jachtgeweer en met een grote farm. Echt een man, helemaal self-made. Eén bonk spieren die je niks op de mouw te spelden, die echt zijn leven helemaal in eigen hand heeft. En Esau is de man die het hart steelt van vader Isaac. Maar Jacob is een man die is huiselijk. Hij zit, ja, Je zou haast zeggen, hij zit liever bij moeders pannen en potten dan dat hij erop uitgaat. Maar pas op. Als we kijken naar die twee levens, dan is er één heel groot verschil. Want aan de buitenkant mag vooral voor Isaac en misschien voor ons mannen Esau wel een veel aantrekkelijker en een figuur zijn wat veel meer tot onze verbeelding spreekt. Jacob is een oprecht man. Jacob heeft een hart voor God. En dat heeft Esau niet. Want wat gebeurt er als Esau een keer terugkomt van de jacht? Jacob heeft iets lekkers gekookt en Esau wil dat hebben. En voor een bord met soep, dus voor één simpele maaltijd, verkoopt hij zijn eerstgeboorterecht. En dan kom ik bij de eerste rafel van het verhaal in de levens van deze mannen. Want God wist al dat hij Jacob had uitgekozen om de drager te zijn van de belofte die hij gedaan had aan Abraham. Ik zal je maken tot een groot volk. En het brengt ons bij de rafels van dingen die we gewoon maar moeten lezen zoals ze er staan. En het eenvoudig en zonder mopperen moeten aanvaarden zoals het er staat. God kiest. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Even. Terzijde, dat haten wil niet zeggen dat God een hekel had aan Esau, want er is ook een zegen voor Esau. Maar haten in Bijbelse zin betekent op de tweede plaats stellen, ondergeschikt maken. Daarom zegt Jezus ook dat je je vader en je moeder en je familie moet haten. Niet dat je een hekel moet krijgen aan je familie, want dat zou strijdig zijn met het gebod, eer je vader en je moeder. Nee, maar stel ze altijd ondergeschikt aan mij. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En waarom? Dat weten we niet. Dat is Gods verkiezende genade, waar we bij staan, waar we naar kijken en waar we van zien dat God dat ook uitwerkt in het leven, maar waarvan we God niet ter verantwoording kunnen of mogen roepen. God kiest. God is God. God is soeverein. Esau geeft blijk van een karakter wat zich niet veel aantrekt van God en die belofte. Want Esau had het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen dat niet alleen al het bezit, maar ook de naam van de familie en nog belangrijker, de zegen van God die beloofd is aan Abraham, die over zou gaan op Isaac en dan weer op de volgende eerstgeborene, die zegen van God, die belofte van God, die lapt hij compleet aan zijn laars. Daar is hij, zoals Hebreeën hem noemt, onverschillig in. Het kan hem werkelijk niet schelen. En hij vindt een bord eten, en het is natuurlijk heel exemplarisch, heel beeldend, hij vindt een bord eten belangrijker dan dat hij de drager mag zijn en het instrument van Gods doorgaande zegen door de generaties heen, ook in zijn volk. En het staat er zo op. Prachtig beeldend. Hij at, hij dronk, stond op en ging weg. Als Isaac aan het einde van zijn leven komt en hij is oud en gebrekkig, hij ziet niet zo goed meer, zijn zintuigen laten hem wat in de steek, dan wil hij Esau zegenen. Ook een nieuwe rafel. Want ook Rebecca wist dat God gekozen had voor Jacob. Hoe kan het dan toch? Denkvraag. Hoe kan het dan toch dat Esau toch ervoor, Isaac er dan toch voor kiest om Esau te zegenen en niet Jacob? In elk geval, hoe het ook zij, hij geeft Esau opdracht om wild te schieten, om te gaan jagen, om dat lekker klaar te maken en dat te brengen. En dan zal hij door Jacob worden gezegend. En Esau doet dat, maar terwijl hij weg is, heeft Rebecca gehoord wat Isaac heeft gezegd. En zij smeet samen met haar zoon een complot om ervoor te zorgen dat datgene wat God al beloofd had te zullen doen, om dat ook op menselijke wijze nog eens even goed te gaan waarborgen. We willen eigenlijk God een handje helpen. En bedrog is bedrog. En wat een drama voltrekt zich daar als Isaac denkt dat hij Esau zegent, maar het blijkt Jacob te zijn. En zo zal het thema van bedrog altijd ook een thema zijn in het leven van Jacob. Hij bedriegt, hij wordt bedrogen, hij wordt meermalen bedrogen. En zo zie je dat trouwens, even een kort uitstapje, zo zie je dat in meer levens van mensen in het Oude Testament, daar waar ongehoorzaamheid is, daar waar zonde zijn intrede doet, daar komt als het ware een soort van repeterende breuk. Daar komt onreinheid, onheiligheid, ongehoorzaamheid in een leven, in een gezin, in een familie. En daar betalen niet alleen de veroorzakers, maar ook degenen die daarna komen, betalen daar nog jarenlang de vruchten van. Kijk maar eens naar het leven van Jacob, van David. Die zelf in de fout gaat met Bathsheba, maar dan moet constateren dat zijn zonden zijn vergeven, dat God hem vrijspreekt, maar dat zijn gezin en zijn familie naderhand de rest van zijn leven achtervolgd wordt door bedrog, door onreinheid. Denk aan wat er met Absalom gebeurt, Amnon en Tamar en allerlei verdrietelijkheden. Dat maakt het leven ook een serieuze zaak, vindt u niet? Want God vergeeft, ook als we de plank misslaan, maar we kunnen eenvoudigweg niet altijd om de gevolgen heen van wat we doen. En ook zo kan Esau niet om de gevolgen heen van wat hij zelf heeft veroorzaakt. En dat is de volgende rafel. Want als God heeft verordend, als God ervoor gekozen heeft om Jacob te zegenen en Esau op de tweede plaats te zetten, dus Esau niet de drager te laten zijn van die zegen, hoe komt het dan dat de situatie zo gaat zoals hij gaat? Het is een wonderlijk samenspel van wat God bedoelt en wat God leidt en wat God als het ware verordineert, wat hij zegt dat gaat gebeuren. En tegelijkertijd zijn mensen 100% aansprakelijk voor hun eigen doen en laten. Die twee dingen kun je gewoon niet van elkaar scheiden en die staan ook niet met elkaar in tegenspraak. God werd ook door fouten van mensen heen. Want hij wist van tevoren al wat er zich zou afspelen in die tent, in het gezin van Isaac en Rebecca. En dan komt Esau erachter dat hij is bedrogen. We kunnen ook zeggen, hij krijgt gewoon hetgene waar hij om gevraagd heeft. Hij heeft de belofte van God veronachtzaamd. En nu gebeurt er gewoon iets wat het gevolg is van zijn eigen handelen. Maar hij laat het er niet bij zitten. Jacob loopt gevaar. En Jacob moet vluchten naar Laban, de broer van Rebecca, dus de oom van Jacob. Zullen we eens lezen wat er dan gebeurt? Dan lezen we hoofdstuk 28 van Genesis. En dan begin ik bij vers 10. Genesis 28, vers 10. Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte en zie, engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere. En er staat Heere met hoofdletters. Dat is, ik ben Yahweh, ik ben de aanwezige, ik ben de ik ben. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden, het zuiden. In u en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dit is een herhaling van de belofte die God deed aan Abraham. In jouw nakomelingen, in jouw familie, door hen zal ik heel de aarde zegenen. En die zegen is niet vervuld in iets, maar die is vervuld in iemand, namelijk met de komst van Christus. He, als het zaad van Abraham naar heel de aarde door gezegend wordt en zal worden. En zie, zegt God, ik ben met u, ik zal u beschermen overal waar u heen gaat. Ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Wat een ongelofelijke bemoediging. Want in welke gemoedstoestand moet Jacob zijn geweest toen hij wegvluchtte bij zijn gezin vandaan? Beladen met schuldgevoel, wetend, ik heb mijn naam eer aangedaan. Jacob, hielenlichter, bedrieger. En dan moet hij vluchten en midden in die woestijn waar hij slaapt, daar is een droom en een ladder die reikt tot in de hemel. En dan zijn er engelen van God, niet die van boven naar beneden komen, maar die van beneden naar boven opstijgen. Met andere woorden, die waren al die tijd ook al bij hem. En bovenaan die ladder staat God. En die doet deze onvoorstelbare belofte. Als je leest wat hier over zijn leven wordt gezegd, dan zou je denken, jongen, jij hoef je de rest van je leven helemaal nergens meer zorgen om te maken. God gaat doen wat hij belooft. Want God zegt, ik zal. En als God zegt, ik zal, dan zal dat ook gebeuren. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God, Bethel, en de poort van de hemel. Jacob stond 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had en zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. En hij gaf die plaats de naam Bethel, huis van God, hoewel de naam van die stad eerst Luz was. En Jacob richt een steen op. Als je terugkijkt op de reis, dan zie je hier en daar opgerichte stenen staan. Het is niet verstandig om al te veel achteruit te kijken. Dus als je aan het autorijden bent, niet te veel in de achteruitkijkspiegel. Want dan ben je niet meer veilig, dan kijk je te weinig naar wat er voor je ligt. Maar je hebt je achteruitkijkspiegel wel nodig. Af en toe even kijken, wat gebeurt er achter me? Wat nodig is om veilig op de weg te blijven. Nou, opgerichte stenen zijn in de Bijbel altijd plekken daar waar God iets gedaan heeft. Zoals er ook in jouw leven opgerichte stenen zijn. Toen heeft God me iets laten zien. Toen heeft God me iets gegeven. Toen heeft God mijn gebed verhoord. Toen moest ik iets leren. Toen heeft God me gecorrigeerd. Toen heeft God me gezegend. En dan kijk je terug op je levenspad en dan zie je hier en daar die stenen staan. En die herinneren je aan de trouw van God in jouw leven. En dan zouden we daar vanavond de tijd voor nemen om elkaar erop te beluisteren. Dan zouden we daar prachtige voorbeelden van krijgen. Want God schrijft zo met ieder van ons zijn eigen verhaal in een ieders persoonlijk leven. Hij gaf die plaats de naam Bethel. En dan legt Jacob een gelofte af. Hij belooft God iets. En let op wat hij zegt. Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En hier openbaart zich iets in het karakter van Jacob. Misschien herkent u het, misschien herkent u het niet, maar Jacob is een man die heel graag de touwtjes van zijn leven zelf in handen neemt. De Amerikanen hebben daar een prachtige uitdrukking voor. Jacob is een wheeler en een dealer. Die is altijd bezig om aan touwtjes te trekken en mensen te bewerken en situaties te bewerken. Noem het misschien wel op een zachte manier te manipuleren om de omstandigheden zo te leiden dat het altijd in zijn voordeel uitkomt. Hij regelt het liefst voor zichzelf. Wat een schril contrast met wat God zegt. Want wat zegt God? Ik ga je zegenen. Ik zal je terugbrengen. Ik ga je tot een groot volk maken. En het land waar je nu op hebt liggen pitten, dat ga ik aan je geven. Ik zeg het en ik ga het ook doen. En Jacob zegt, als God het doet, als hij dat, als hij dit, als hij dat, dan zal hij mij tot een God zijn. Jacob is al op leeftijd, maar Jacob zal nog het een en ander mee moeten maken om te leren om die touwtjes uit handen te geven. En weet je wat nou zo mooi is? Dat zijn de dingen die hij moet leren om later, in een van de laatste jaren van zijn leven, voor de farao te kunnen staan om de farao te zegenen. Want dat heeft God in zijn leven uitgewerkt. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Jacob denkt, ik moet er ook iets tegenover stellen. Laat ik me niet onbetuigd laten. God belooft me wel van alles, maar ik mag er zelf ook wel een klein beetje aan helpen. Ziet u een beetje de regelaar, de organisator, de manipulator die denkt dat hij zijn eigen leven wel kan regisseren. Dan komt u bij Laban en hij is natuurlijk een neef van Laban. En het bedrog zit flink in de genen van die familie. Dat zit er in een of andere manier ingekropen, want Laban is niet echt een hele prettige figuur. Hij komt bij Laban te werken en wil dan, Laban zegt, je moet niet voor me, hoeft niet voor niks te werken, ik wil je er wel wat voor geven. Nou, zegt Jacob, dan wil ik graag trouwen met de mooiste van de twee, met Rachel. Staat er zo duidelijk. Rachel was jonger, Lea was ouder. Er staat dat Lea fletse ogen had. Waarschijnlijk, ik interpreteer het maar even, dat het een vrouw was die minder tot de verbeelding sprak. Maar Rachel, dat was een plaatje om te zien. En Jacob denkt, die wil ik. Geef mij die dochter, dan zal ik er 7 jaar voor werken. En dan staat er zo beeldend, die 7 jaren... Die vlogen voorbij. Die vlogen voorbij. En dan is die man, is hij 7 jaar lang in de veronderstelling van, hoors, ik ben nu iets aan het doen en daar staat iets tegenover. Mijn kostje is gekocht. Ik krijg een prachtige vrouw. Het is helemaal super. En dan wordt hij op dezelfde manier grof bedrogen als dat hij zelf zijn eigen vader grof bedrogen heeft. Een koekje van eigen deeg. Wat een situatie. Er is feest, er is een bruiloft. De vader van de bruid geeft de bruid weg. Ging iets anders in die tijd dan wat wij dat gewend zijn. De bruid komt bij de bruidegom in het donker. 'S Nachts, ze slapen samen. Het worden man en vrouw. En dan de volgende morgen ziet Jacob, kijk, het is Lea. Je kunt je afvragen wat het voor Jacob heeft betekend. Maar laten we ons ook eens voorstellen wat het voor Lea heeft betekend. Tweede keus. Jij hoort hier niet te zijn. Jij bent een teleurstelling. Ik had iemand anders verwacht. Jacob is woedend. Hij geeft aan bij Laban dat hij zich bedrogen voelt. Ja, zo, moet luisteren, zo zijn we dat hier gewend. Wij geven niet eerst de jongste weg in huwelijk, we beginnen altijd bij de oudste. Ironisch, hè? Zoals Jacob dat oudste en het jongste recht thuis heeft, als het ware heeft geschonden, zo wordt hij hier met hetzelfde geconfronteerd. Je mag graag wel hebben, moet je nog 7 jaar werken. Dus dan wordt het feest, moet verder afgerond worden, het feest gaat nog even door. En pas als, ik denk voor Lea, die hele martelgang voorbij is, dan mag Jacob alsnog ook met Rachel trouwen. Door de hele Bijbel heen zie je dat er mannen zijn, ook mannen van God, die meer dan 1 vrouw hebben. Jacob, Abraham, David, Elkana, kent u er nog een paar? Salomo, je hebt er iets meer dan 2. Wat gebeurt, gebeurt. God heeft bedoeld dat een man zichzelf verbindt aan één vrouw en een vrouw zichzelf verbindt aan één man. Want die twee zullen tot één vlees zijn. En je kunt je lichaam maar één keer weggeven. En toch, en dat is de volgende rafel, gebruikt God ook die mannen, ook die gezinnen. Maar één ding staat als een paal boven water. Overal waar er sprake is van twee vrouwen of meer onder één dak, is er altijd ruzie, ellende en jaloezie. En ik wil onze zusters niet te veel, ik zeg het niet om zwart te maken, maar als mannen jaloers zijn, dan slaan ze elkaar een blauw oog. Maar ik kan me zo voorstellen, als vrouwen jaloers zijn, dat die wat andere middelen hebben. En ik denk misschien nog wel wat gevaarlijkere en misschien nog wel wat, mag ik het zeggen, wat gemeenere manieren om elkaar het leven zuur te maken. En dit leven, dit gezin, is gewoon door en door verzuurd en verziekt. Het verdriet van een vrouw. En dan staat er heel, zo heel beeldend dat God kijkt naar Lea. Hij sluit de schoot van Rachel toe. Met andere woorden, hij zorgt ervoor dat ze geen kinderen krijgt. Hij is juist genadig voor Lea. En als je ziet wat er in het leven van die vrouw gebeurt, als ze steeds weer in verwachting raakt, Jacob een zoon baart. Wat is ook heerlijker voor mannen, Oosterse man, dat hij veel zonen heeft. Dat is een toekomst, dat is een kroon, dat is de belofte, dat is hetgene wat hij later alles aan kan overdragen. De trots van zijn leven zijn zonen en Lea geeft hem zoon na zoon. Maar ze moet steeds weer opnieuw, en hoe dat is gegaan, kunnen we ons iets bij voorstellen. We moeten steeds meer moeten zien in de ogen van Jacob. Ja, maar ik ben niet, toch niet de eerste keus. Dat moet dramatisch zijn. Ik ben geen vrouw, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Kijkt u maar eens naar de namen die Lea geeft aan haar kinderen. Daar gaat een roep van uit. Hè? Ruben, gezien, een zoon. Simeon, gehoord. Levi, gehecht. Juda, lofprijzing. Issachar, er is loon. Zebulon, een woning. En dan als ze stopt met baren, dan krijgt Jacob, dan geeft ze haar slavin aan Jacob. Ook in die tijd niet ongebruikelijk. Kunnen we ons totaal geen voorstelling bij maken, maar in die tijd was dat niet ongebruikelijk, dat een vrouw haar slavin nog aan een man gaf om daar opnieuw of meer kinderen bij te verwekken. Dan wordt haar gat geboren, geluk, en Aser betekent gelukkig. Maar zie je in die namen dat er eigenlijk steeds een roep, een verdriet, een roep om erkenning, om genegenheid doorklinkt. Ik vind het een hele dramatische situatie. Dan opent God ook uiteindelijk de schoot van Rachel. En is zij in staat om kinderen te krijgen. En dan krijgt ze Jozef en Benjamin. Maar voor die tijd heeft Rachel al haar slavin aan Jacob gegeven om voor haar kinderen te baren. Letterlijk staat er, neem een slavin en die mag dan als ze baart op mijn knieën zitten, zodat het net is alsof ik die zonen baar. Wat een drama, hè? Dan worden daar Dan en Naftali geboren. En uiteindelijk komt Rachel en zij krijgt zelf kinderen, Jozef en Benjamin, de twee oogappels van vader Jacob. Want daarin ziet hij het geluk wat hij zijn hele tijd al nastreeft met zijn vrouw Rachel. Benjamin, als Benjamin geboren wordt, dan gaat dat ten koste van Rachel, want zij sterft bij de geboorte van het kind. Zij zegt, geef het maar een naam, zoon van mijn moeite. Maar Jacob verandert de naam en noemt hem zoon van mijn rechterhand. Ondertussen gaat het Jacob buitengewoon voor de wind. Economisch gaat het super. Niet alleen met Jacob, maar ook met Laban. De aanwezigheid van Jacob in het gezin, in het huishouden van Jacob, in die clan, in die nomadenstam waar Jacob dan bij is, dat werpt zijn vruchten af, niet alleen voor Jacob zelf, maar ook voor Laban. En dan komt er de situatie dat Jacob uiteindelijk moet vluchten, ook voor Laban. Want Jacob krijgt vee voor zichzelf. Een hele markante geschiedenis. Ik zal proberen om dat kort uit te leggen. Laban zegt, ik wil je belonen. Je hebt hard gewerkt. Ik wil je ook iets van mijn veestapel geven, van mijn kleienvee. Wat wil je hebben? Nou, zegt Jacob, ik wil het goed gemaakt. Ik weet een goede deal. Ik zal een rondje maken door alle kudde. En als u nou, oom Laban, de witte schapen houdt en alle egaal gekleurde geiten, dan neem ik wel alle zwarte schapen en alle gevlekte en de gespikkelde, hè, die er niet uitzien, geef die maar aan mij. Nou, dat Laban. Uitstekende deal. Super. Goed geregeld, toch? Maar het bedrog zit diep in de genen in deze familie. Want Laban laat 's nachts de zwarte schapen, de gespikkelde en gestreepte geiten en bokken weghalen uit zijn kudde. Die geeft hij mee met zijn zonen, dagen ver weg bij die kudde vandaan. Met andere woorden, er is helemaal niets meer voor Jacob om binnen te halen. Hij wordt opnieuw, de bedrieger wordt opnieuw bedrogen. En dan schrijft Genesis dat Jacob takken neemt van wilgen en van moerbeibomen en dat hij van die bast, die donkere bast, daar snijdt hij stukken van weg, zodat er ook witte stukken in die bast komen te zitten en die gooit hij in de drinkbakken. En dat doet hij steeds in het voorjaar als de dieren zich gaan voortplanten. Als ze op punt staan om zich voor te planten, dan gooit hij die stokken in de drinkbakken. En als hij dat doet, dan werpen de vrouwtjesdieren ook gespikkelde en gestreepte dieren. Hoe het komt, weet ik niet. Maar het gebeurt. Ik snap niet dat het is gebeurd, maar ik geloof het wel. Met andere woorden, datgene wat Laban voor hem bedacht had, van joh, er zit voor jou echt niks in. Uiteindelijk zorgt dat ervoor, het staat er letterlijk, dat de kudde van Jacob steeds groter werd. En dat de sterke dieren zich vermenigvuldigen en de zwakke en behoeftige dieren steeds die steeds bij Laban horen en zich niet zo sterk vermenigvuldigen. Met andere woorden, Jacob wordt rijker en rijker en rijker. Hij wordt door God gezegend. En dat noem ik ook een rafel. Want Jacob heeft dat helemaal niet verdiend. Maar God is trouw aan wat hij belooft. En wat God bij Bethel heeft beloofd, dat is hij ook nu nog steeds aan het uitvoeren. Ik zal je zegenen. Ik zal je terugbrengen, ik zal je tot een vermogend man maken. Want dat heb ik je grootvader al beloofd. En dat heb ik je vader beloofd en dat doe ik ook bij jou. Want mijn beloften staan vast. Dat leidt tot spanning. En er staat letterlijk in de Bijbel dat Jacob kijkt naar het gezicht van Laban. En dat gezicht van Laban staat niet meer zoals vroeger. Ik denk, wij zouden zeggen, dat gezicht staat op onweer. En Jacob voelt, ik moet hier weg. En dan doet hij dan weer, niet openlijk, maar hij vlucht. Hij vlucht voor Laban weg. Dus hij gaat weg op een onbewaakt ogenblik. Pakt hij alles, zijn spullen, zijn slavinnen, zijn slaven, zijn dieren. En het is heel wat hij heeft verzameld. En zijn beide vrouwen en zijn kinderen. En de hele troep verdwijnt richting Kanaan, daar waar hij vandaan komt. Rachel neemt ook nog een paar afgodsbeeldjes mee. Ik noem dat ook een rafel. Het staat er, het is gebeurd. Rachel hecht nog aan die oude cultuur van afgoderij en van beelden, dingen die God verboden heeft. Maar ze neemt het toch mee en ze zullen later nog een rol gaan spelen. Laban komt ze achterna en ook Rachel heeft het in de genen om te bedriegen. Want ze verstopt de beeldjes onder het zadel waarop ze zit. En ze zegt tegen haar vader, ja, ik kan niet opstaan, want ik ben ongesteld. En de vader laat haar met rust. Alle tenten worden ondersteboven gehaald, overal wordt gezocht, maar nergens worden de beeldjes gevonden. Jacob is woedend. En hij geeft zijn schoonvader een veeg uit de pan. Hoe haalt het in uw hoofd om mij te betichten van deze diefstal? Maar wat hij niet wist, was dat het werkelijk waar gebeurd was. Dat zijn eigen vrouw, haar vader en ook haar man, bedroog met het stelen van die beeldjes. Maar dan ligt er nog een dingetje, toch? Terug naar Kanaan. Terug naar Esau. Het volgende probleem. En wat doet een man die zich voor een probleem gesteld ziet en weet ik heb moeten vluchten om mijn leven te behouden? En hij weet, ik moet nu terug naar de plek waar iemand op me wacht, die mij het liefst nog steeds een kopje kleiner zou maken. Althans, in die veronderstelling is Jacob. Jacob wordt bang. En wat gaat Jacob doen? Hij gaat hetzelfde doen als wat ik zou doen. Jacob kijkt om zich heen. Jacob gaat zitten. Jacob gaat denken en denkt van, wat kan ik nou regelen om ervoor te zorgen dat dit voor mij zo voordelig of misschien zo minst op een minst erge manier gaat aflopen. En Jacob gaat weer wheelen en dealen. Hij gaat weer schema's maken. Hij gaat weer plannen maken. Hij verdeelt zijn bezit in tweeën. En dit nou als Esau nou komt en hij valt me aan, heeft hij altijd maar de helft te pakken. Die andere helft blijft dan over. Denk, hè? Denk. Ik moet ook Esau tevreden stellen. En hij geeft drie groepen van zijn slaven opdracht om Esau tegemoet te gaan. Daarvoor had hij al gehoord, excuus dat ik dat vergeten ben te zeggen, daarvoor had hij al gehoord dat hij al verkenners vooruit gestuurd had. En die verkenners komen terug met de boodschap, zie je, Esau is naar u onderweg met 400 man. En Jacob staat echt te schudden op zijn benen en denkt van dit betekent echt onheil. En dan verdeelt hij zijn bezit in tweeën. En hij stuurt knechten met bezittingen vooruit. En even daarna komt er weer een, even daarna komt er weer een. Met allemaal geschenken. Dieren en geschenken. En weer een keer dieren en geschenken. En weer een keer dieren en geschenken. Zodat Esau maar steeds opnieuw gunstig gestemd zou worden. Om er maar voor te zorgen dat Esau hem niks aandoet. En dan op het laatste moment brengt Jacob zijn eigen kinderen en zijn vrouwen in veiligheid. Hij brengt ze over de beek, de Jabok, op een doorwaadbare plaats. Zelf blijft hij daar alleen achter. Daar wil ik graag met jullie van lezen. Hoofdstuk 32. Vanaf vers 21. Zo stak het geschenk de beek over voor hem uit. Hij zelf echter overnachtte die nacht in het kamp. Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan. Zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij, die man, zei tegen Jacob, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. En toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. En Jacob vroeg erop, vertel mij toch ook uw naam. En hij zei, waarom vraagt u mij naar mijn naam? En hij zegende hem daar. Jacob gaf die plaats de naam Peniel. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. De zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Als we het leven van Jacob bekijken, dan is dit, kan het niet anders, of is dit werkelijk de climax van zijn relatie, in zijn relatie met God. Een man worstelt met hem. Het staat in de vertaling met een hoofdletter. En we mogen algemeen aannemen dat het God zelf is, in de gedaante van een engel of van een man, hoe het ook zij, iemand die met Jacob worstelt. Jacob de regelaar, Jacob de organisator, Jacob de manipulator, moet hier met iemand knokken. En wat staat er? God kan het niet van hem winnen. Hoe is het mogelijk? Die vet is echt zo taai als leer. Die is bijna onbreekbaar. Die is zo ongelooflijk hardnekkig. Die krijg je gewoon er niet onder. God kan hem alleen maar overwinnen op het moment dat hij hem blesseert. En daar, lieve mensen, over die aanraking van God, dat God je ergens aanraakt in je leven, dat hij je blesseert, daar zouden we avonden en avonden over kunnen lezen en lezen en praten en praten. Want dit is de weg die God gaat met al zijn kinderen, dat hij je ergens raakt wat pijn doet, dat hij je ergens raakt, dat hij je blesseert, dat er iets in je leven gebeurt wat je ook je leven lang bijblijft. Dat kan niet anders. Want vanaf die dag, kom er maar even achter deze veilige vesting vandaan, vanaf die dag gaat Jacob dus gewoon zo door het leven. Zie hem gaan naar Farao, door de troonzaal, als een lamme, als een kreupele man, en hem daar zegenen. Jacob gaat de rest van zijn leven mank aan één been. Waarom? Omdat God hem daar geraakt heeft. Laat mij gaan, zegt God. Want de dag breekt bijna aan. En dan zegt Jacob, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En ik denk dat Jacob hier op dit moment heel zijn verdediging, heel zijn plannenmakerij, heel zijn wezen, heel zijn karakter, heel zijn individualiteit als het ware voor God moet openleggen. Ik laat je niet gaan tenzij je me zegt, u heeft me nu te pakken en dit laat ik me niet afnemen. Nu wil ik ook weten waar ik aan toe ben. Zegen mij. En wat vraagt God dan? Wat is je naam? En dat is een hele intieme vraag. Want als je vraagt naar een naam en iemand moet zijn naam prijsgeven, dan geeft dat macht over hem, zeggenschap. Als je je naam moet noemen, Jacob moet als het ware zijn naam opbiechten. God wist natuurlijk al lang dat hij Jacob heette. Maar Jacob, ik wil het uit jouw eigen mond horen. Wie ben jij? En dan zegt hij, ik ben een bedrieger. En hij ligt als het ware plat op zijn gezicht. De man waarvan God het niet kon winnen, alleen door hem te bezeren, alleen door iets in zijn leven, in dit geval in zijn lichaam, iets te doen, wat hem de rest van zijn leven bijbleef, die man zegt, ik ben Jacob. En dan zegt God, je zult geen Jacob meer heten, maar Israël. Geen bedrieger, maar strijder voor God of strijder met God. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt verloren. Nee, dat staat er niet. Je hebt gestreden en je hebt gewonnen. Terwijl God hem handicapt, zegt hij, je hebt gewonnen. dat is zo diep. Als God je raakt, als je op het punt komt dat je je volkomen aan hem moet overgeven, denk van nu heb ik alles verloren, nu ben ik alles kwijt. En dan zeg je, en nou ben je overwinnaar. Nou heb je gewonnen. Want ik geef jou een nieuwe naam. Het is ook niet omkeerbaar, hè? Want Jacob vraagt, maar dan wil ik uw naam ook weten. Nee. Nee? Waarom vraag je naar mijn naam? Ergens anders staat, zijn naam is wonderbaar. Naam is identiteit. Naam is wie je bent. Later als we bij de Heer zijn, zullen we allemaal een nieuwe naam krijgen. Die niemand kent, alleen degene die hem krijgt. Nou, we zijn benieuwd. Hè? Jacob gaf die plaats de naam Peniel, want hij zei, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. Jacob is hier een ander mens geworden. Hier breekt Jacob. Hier gaat hij aan gruzelementen en tegelijkertijd komt hij sterker en beter tevoorschijn dan ooit tevoren. En het staat er niet voor niks. De zon ging over hem op bij Peniel. Met andere woorden, het licht ging aan. En hij ging verder, mank, aan zijn heup. Ik wil even iets voorlezen. Wat iemand schrijft, een boek wat ik heb over het leven van Jacob. Wat iemand schrijft over dit moment. En mijn broeder schrijft het volgende. Het verhaal van Jacob is ons verhaal. Wij willen God ook altijd aan onze kant hebben, maar tegelijkertijd verzetten we ons ook heel vaak tegen hem. God weet dat hij het niet van ons kan winnen, tenzij hij een of andere zware ingreep in ons leven pleegt, die ons geen andere keuze laat dan voor hem te buigen. En zo is hij onze tegenstander, die met ons vecht. Tegen ons, waarom? Omdat hij voor ons is. Onze grootste overwinningen worden behaald door pijn en ten koste van vernedering van het vlees. Het is juist dan dat we leren dat het geheim van het overwinnen van God en mensen niet in de kracht van ons vlees zit, maar juist in de zwakheid ervan. Het heeft te maken met onze terughoudendheid tegenover God. We stellen grenzen aan hoeveel hij van ons mag hebben en wat hij allemaal in ons leven mag doen. Wij willen God controleren. Maar God houdt zoveel van ons, hij wil ons niet verliezen. En zo plaatst hij zijn kracht tegenover onze kracht. Hij zal aanraken wat ons aanzet om hem te weerstaan. Onze dromen komen niet uit. Onze zaken storten in. Onze beste plannen kunnen de mist ingaan. Een ongeluk schakelt je uit. Een ziekte handicapt je. Of je wordt gewoon domweg. Ouder en gebrekkiger. Onze lichamen die eerst vitaal waren, verzwakken. Ons verstand, wat eerst zo scherp was, laat ons in de steek. Hij heeft ons geraakt en God heeft ons ontdaan van onze natuurlijke kracht en onze natuurlijke mogelijkheden. Deze dingen zijn geen bewijs van Gods wraak, maar bewijzen juist zijn liefde. Hij werkt door al ons geworstel heen, ons neerdrukkend in het stof om alles weg te nemen wat zijn liefde hindert. Hij geeft niet eerder op, totdat wij hem helemaal toebehoren. Jacob strompelt weg, trekkend met zijn heup. Zijn handicap tekende hem zijn hele verdere leven. Maar als je hem naar deze handicap zou vragen, dan zou hij je vertellen dat de beste dag van zijn leven was het moment dat God hem eronder kreeg. Het was de nacht dat Jacob alles verloor wat hij had, om alles te winnen wat de moeite van het hebben waard was. Tot zover. Dit verandert Jacob. Hij ontmoet Esau We lezen niets meer van angst. Hij gaat er met een open blik tegemoet. En hij weet, God is met mij. God zal mij zegenen. Het valt reuze mee. Esau is een goedgezind. Hij stelt zelfs voor om samen met Jacob op te trekken. Jacob zegt, dat doen we maar niet. Een grote verschil tussen twee mannen. Hè? Esau is een jager. Hè? Als ik jouw tempo moet bijhouden, dan zouden we de kudde veel te veel uitputten. Jacob is een herder. Kijk, je hebt herders, die gaan voor de kudde uit. Je hebt ook slagers, die zitten achter de kudde aan. Hè? Die willen vlees hebben. We hebben behoefte aan herders, die voor de kudde uitgaan. En dan komt Jacob terug in Kanaan. En dan gebeuren er een aantal bizarre dingen. Waarvan ik denk, van nou, als de Bijbel nou een boek zou zijn van mensen, dan, en ik zou dat die mensen zo gunstig mogelijk willen afschilderen, dan zou ik deze verhalen er zeker niet in zetten. Maar de Bijbel is een eerlijk en een realistisch boek. We lezen dat Jacob in het land komt, dat zijn dochter Dina aan het wandelen gaat, dat zij een man tegenkomt van Kanaanitische afkomst, Sichem heet hij. Sichem verkracht haar, maar wil haar ook tot vrouw nemen. De broers van Dina, dus de zonen van Jacob, komen erachter en er groeit wraakzucht en haat in hun hart. Want deze man heeft onze zuster onteerd. En het onteren van een vrouw voordat ze getrouwd is, is in die cultuur natuurlijk afschuwelijk. Ze doen alsof ze vriendschap willen sluiten met de Sichemieten, dus de stad van Sichem. Zeggen van, nou, jullie zullen we vrienden worden, zeggen de Sichemieten. Ja, zeggen de zonen van Jacob, dat is prima, maar dan moet je wel bij ons horen, moet je je laten besnijden, want wij zijn ook besneden. Dus wil je met ons optrekken, moet je je laten besnijden. En die mannen hebben het ervoor over. En dan staat het op de derde dag, nadat ze besneden zijn, op het moment dat ze het meeste pijn hebben, het meest schijnt ook de lastigste dag te zijn in die periode van herstel, dan gaan ze met een aantal mannen de stad binnen en dan nemen ze wraak en doden ze alle mannen in die stad. En Jacob is woedend en zegt, jullie hebben me nu in een kwade reuk gebracht. Het is geen goede zaak, mannen, wat jullie hebben gedaan. Dit is ook de periode, de tijd waarin Rachel sterft en hij haar begraafd. En dan is daar het verhaal van Jozef. We kunnen niet over Jacob praten zonder dat we het over Jozef hebben. Want die levens zijn zo in elkaar gevlochten, hebben zo met elkaar te maken. Dat kun je gewoon niet anders dan dat benoemen. Hetzelfde wat we zien in het leven van Jacob. Ook hier als het ware een beetje een tijdlijn van hem. Je kunt het zelf even rustig bekijken. Ik kan het wel oplezen, maar het staat er al. Er zijn natuurlijk wel een paar dingen die opvallen. Dat hij 17 jaar is als hij verkocht wordt. Als 17-jarige ook komt in het huishouden van meneer Potifar en zijn beroemde vrouw in de gevangenis komt. Maar wat is de aanleiding voor deze situatie? Wat opvalt in Genesis is dat vanaf dit moment, als de camera als het ware op het leven van Jozef wordt gericht, dat God niet meer spreekt. God spreekt nog wel tegen Jacob, maar als hij daar woont en Jozef komt in beeld, dan is het niet meer dat God sprak, God zei, het is als het ware niet stil, maar er zijn geen verslagen van dat God ook een sprekende God is. Maar God leidt wel. Jozef heeft dromen, visioenen. Dat jullie voorstellen tegen zijn broers, waar op het veld, ik had een schoof. En ik zette mijn schoof overeind en al jullie schoven bogen voor mijn schoof. Mooie droom, hè? Even later, de zon en de maan en de sterren. En ik was de mooiste ster. En jullie bogen voor mij, zelfs de maan en de sterren, mijn vader en mijn moeder, bogen ook voor mij. Die dromen die Jozef kreeg, zijn van God, dat zijn visioenen. Want wat hij droomt, zal later uitkomen. Als hij zich met zijn broers verzoent. Evenwel geteld 22 jaar later. Maar de broers haten Jozef. En die haat moet heel diep zitten. Want als ze hem op een gegeven moment te pakken krijgen, dan zijn ze van plan om hem van het leven te beroven. Het is dat zijn broer hem nog redt en hem in een put stopt. Anders had hij het niet overleefd. Toch wordt hij verkocht als een slaaf richting Egypte. Jammer, hè? Toch? Nou, kom, Jozef. Maak je geen zorgen. Hè? Alles komt toch goed? Ja, het is wel even rottig nu. Maar alles komt op zijn pootjes terecht, toch? Maar dat wist Jozef niet, hoor. Toen hij achter die kamelen aansjokte door het zand. Hij liep niet te zingen van, hoera, ik word onderkoning. Een vreselijke tijd. Dan komt hij in het huis van Potifar. En dan gebeurt iets, waar God hem ook neerzet, of het nou in het huis van Potifar is, of het is in de gevangenis, overal zie je als het ware als een refrein steeds weer terugkomen en de Heere was met Jozef. En binnen de kortste keren bemoeit Potifar zich nergens meer mee. Er staat dat hij alleen maar het enige werk wat hij deed, was dat hij het eten van zijn hand naar zijn mond hoefde te brengen. Voor de rest deed Jozef alles. Even later in de gevangenis draagt de gevangenisbewaarder alles aan Jozef over. God leidt het leven van Jozef. En Jozef heeft zelfs nog de genade dat hij aan het later, als hij zijn broers ziet, dat God hem ook laat zien, dat hij inziet waarom God al die dingen in zijn leven heeft gedaan. God legt het uit. Hij ziet als het ware het plan van God als die rode draad door dat leven heen. In het huis van Potifar begint het. Maar de broeders, kerels, je bent 17, 18 jaar en je woont onder één dak. Met een man die de hele dag van huis is en een vrouw die de hele dag aan je hoofd zeurt. En toespelingen maakt en insinueert. En zich kleedt en gedraagt en zich opstelt op een manier van, ik nodig je uit om elk moment met mij het bed in te duiken. Mag ik het zo maar gewoon even plat zeggen? Nee? En het was niet één keer, maar het was eindeloos zoog dat aan Jozef. Het zoog en het zoog. En je moet van goede huizen komen. Van goede huizen komen. Om daar weerstand aan te bieden. In die periode, dat is heel opvallend, als Genesis daarover spreekt, dan is er ook de geschiedenis van Juda en Tamar. Die kunnen we niet lezen, die is vrij uitgebreid. Maar daar waar Jozef bezig is om zijn integriteit met Gods kracht, om zijn lichamelijke integriteit te bewaren, gebeuren er in het gezin van Jacob, en in het bijzonder bij Juda, zijn zoon, en bij zijn schoondochter, allerlei afschuwelijke dingen die te maken hebben met allerlei seksuele onreinheid. Een grote contrast is niet denkbaar. God is bij Jozef en God zegt nee. En Jozef kan door de kracht van God blijven zeggen, ik zeg nee. En nogmaals, je moet van goede huizen komen om dat te kunnen doen. Want Jozef had zijn ogen ook niet in zijn zak zitten en was een gezonde, jonge man. Wat we zien door de Bijbel heen, in het Nieuwe, maar zeker in het Oude Testament, dat er op velerlei manieren door mensen, ook die door God gebruikt en gezegend worden, wordt gezondigd. En elke zonde uiteindelijk vergeven kan worden. En God doorgaat met levens van mensen die zondigen. Maar ik weet niet of het u is opgevallen, maar op de een of andere manier is daar waar mensen zondigen op seksueel gebied, dus waar ze lichamelijk onrein leven, dat enorme impact heeft. Grotere gevolgen dan anderen, dan liegen, stelen, of bedriegen, of moorden. Allemaal dingen die God veroordeelt en waar mensen ook verantwoording voor af te leggen hebben. Maar het verliezen van je lichamelijke integriteit Dus je lichaam weggeven aan een ander, terwijl je niet met elkaar getrouwd bent. Seks bedrijven buiten het huwelijk, op wat voor manier dan ook. De Bijbel is er zeer strikt over. En wij hebben er allerlei woorden voor en allerlei termen voor en allerlei verzachtende termen voor. De Bijbel kent voor seks buiten het huwelijk hoeveel woorden de Bijbel ook nodig heeft. Maar één woord wat steeds gebruikt wordt, porneia, overspel, waar ons woord pornografie vandaan komt. God haat zonde, maar het kan niet als de indruk dringt zich aan me op dat lichamelijke reinheid bovenaan staat. En het waarschuwt ons. Mannen, het waarschuwt ons. In ons denken. In onze beleving. In onze fantasie. Dat we ons vast moeten houden aan de woorden van Christus. Dat zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En ik wil God zien, dus moet ik mijn hart rein houden. En om het nou eens lelijk te zeggen, it's a hell of a job. It's a hell of a job. Maar God bewaart Jozef. En als dank voor zijn integriteit belandt hij in de gevangenis. En ik zou gaan zitten mokken en mopperen en schelden. Is dit nou het loon voor mijn zuivere geweten? Is dit nou de dank voor mijn integere levenshouding? Nee hoor, hij zit achter slot en grendel. En de Heere was met Jozef. En binnen de kortste keren deelt Jozef, nou of er lakens waren weet ik niet, maar deelt hij, figuurlijke zin, de lakens uit. Draagt de gevangenisbewaarder alle verantwoordelijkheid over aan Jozef. Als God een plan heeft met je leven, dan maakt het niet uit wat er gebeurt en waar je terechtkomt en wat de omstandigheden ook zijn. Zijn plan gaat door. En je bent onsterfelijk, zolang God dat plan nog niet helemaal heeft uitgevoerd. Tot die tijd is je leven verzekerd. Omdat God dat zegt. Dan zijn daar de schenker en de bakker, die dromen. Het is niet bijzonder dat ook een thema van dromen, het thema van bedrieg door het leven van Jacob, het thema van dromen door het leven van Jozef, want de farao gaat ook dromen. Hij heeft zelf gedroomd, de bakker en de schenker dromen, de farao gaat dromen. God spreekt door die dromen, net als dat een mantel een rode draad vormt, hè? De prachtige mantel die Jozef kreeg, maar ook de mantel die de vrouw van Potifar nog in haar handen hield toen hij moest vluchten om weg te raken uit het huis, om aan die verleidingen te weerstaan. Die bakker en die schenker dromen en Jozef kan die dromen uitleggen en de dromen komen ook uit. De schenker wordt in ere hersteld en de bakker wordt geëxecuteerd. En dan zit Jozef daar. Hij zei nog van, als je nou bij de farao komt, doe dan een goed woordje voor me, want ik zit hier onschuldig. Hij klaagt niet, maar hij zegt wel zoals ervoor staat. En die schenker is bij farao en is hem al lang weer vergeten. Want hoeveel tijd zit daar niet tussen? Elke dag, dat Jozef misschien wel denkt van, zou hij het al gezegd hebben? Zou er licht aan het einde van de tunnel zijn? Nee hoor, God gebruikt dromen van farao, hè? De 7 magere en de 7 vette koeien, de 7 mooie en de 7 slechte aren, om daarin zijn wil, zijn toekomstplan voor dat land te openbaren. God werkt, hoewel hij niet spreekt, God werkt op elke regel van die blad, op elke bladzijde, in elke regel zie je de hand van God. Want farao heeft die droom en hij is er zeer van ontdaan. En dan ineens herinnert de schenker zich van, wacht eens even, er was een jonge man die mij ook heeft geholpen. En staat dat Jozef uit de gevangenis wordt gehaald. Hij krijgt schone kleren, wordt gewassen, hij wordt geschoren. En hij verschijnt daar voor farao. En hij mag daar de dromen duiden. En ervoor zorgen dat Egypte voor de hongerdood wordt bewaard. God openbaart iets van zijn plannen in de droom aan farao. En hij gebruikt Jozef niet alleen om die dromen uit te leggen, maar ook om Egypte te zegenen. En God zegent Egypte, weet u waarom? Omdat door het zegenen van Egypte het volk in Kanaan in leven zal blijven. Dat zegt Jozef, en dat mag hij al heel snel ontdekken, tegen zijn broers laten zeggen, God heeft mij vooruitgestuurd om ervoor te zorgen dat jullie in leven blijven. Er zijn prachtige parallellen tussen het leven en het werk van Jozef en van wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Jacob is in de veronderstelling dat Jozef dood is en hij stuurt zijn zoons naar Egypte om graan te halen. En die jongens, die mannen, zijn zich van geen kwaad bewust, weten totaal niet, die denken echt dat Jozef er niet meer is, maar verwachten hem niet op de troon van de onderkoning. Want ook Farao, eerst Potifar, naderhand de gevangenbewaarder, en ook Farao bemoeit zich nergens meer mee. Hij geeft zelfs een zegelring, een ring van absolute autoriteit, geeft hij aan Jozef. Jozef regelt alles. En dan komt er, ik heb nog 7 minuten, dat is precies genoeg. Want ik heb nog maar 2 mensen zien gapen, dus dat valt mee. Ik had wel veel meer gerekend. dan ziet Jozef daar die kerels voor hem. Dat moet toch wat met hem gedaan hebben. Die liggen daar met hun neus op de grond voor hem. Hè? En dan denkt hij natuurlijk aan die droom. En dan komt daar een kat-en-muisspel waarvan je haast denkt, Jozef is aan het sarren. Hij is aan het treiteren. Is dit eigenlijk wel goed wat hij doet? Jozef had ook gelijk aan het begin kunnen zeggen, jongens, wat fijn dat jullie er zijn. Herkennen jullie me niet? Ik ben Jozef. Maar Jozef wil weten wat voor vlees die in de kuip heeft. Zijn deze kerels nog steeds dezelfde als die mij 22 jaar geleden verkocht hebben aan de karavaan in Egypte? Ik wil weten. Als we dit goed gaan maken, wil ik eerst weten hoe de vlag erbij staat. En hij legt ze op de pijnbank. Op de pijnbank. Vreselijk dat ze terug moeten gaan naar Jacob. En dat ze Benjamin moeten ophalen. Jacob zegt, ik ga liever dood dan dat ik Benjamin breng. Maar ja, de honger wordt zo erg, ze moeten terug. En uiteindelijk zegt Jacob, nou ja, neem het dan maar mee. Wat kan het ook schelen, ik ben Jozef al kwijt. Benjamin kan er ook nog wel bij. De man is het helemaal kwijt. Ze nemen Benjamin mee. En ook Benjamin komt daar. En als Jozef Benjamin ziet, dan kan hij zich niet goed houden. Dan gaat hij apart in een ruimte en huilt hij. Het is natuurlijk zijn broer. Zijn echte 100% broer. En dan gaan ze weer terug en dan stopt hij de beker, laat hij zijn eigen beker stoppen in de graantas van Benjamin. En dan wordt die beker gevonden. Dat is, je hoeft niet meer naar een spannende film te gaan. Dit moet je lezen. Dit is zo dramatisch wat hier gebeurt. Maar broeders en zusters, zo ongelooflijk mooi. En ik hou zo van deze geschiedenis. Weet u waarom? Omdat het gaat hier om recht. Het gaat om recht. Het gaat om recht, het gaat om belijdenis en het gaat om vergeving. En het is heerlijk om elkaar te kunnen vergeven. Er gaat kracht uit van vergeving, maar ik kan u zeggen op grond van ervaring dat er ook ongelooflijk veel kracht uitgaat van schuldbelijdenis. Dat je uitspreekt, dat is niet goed. Vergeef me. Het is niet goed. Dat is niet van een mailtje van sorry. Het is echt elkaar in de ogen kijken en zeggen, het spijt me. Vergeef me. Helemaal niet sentimenteel. Helemaal niet opgeklopt. Het spijt me. Vergeef me. En nog een stap verder. Wil je mij alsjeblieft vergeven? Dit is zo, zo wezenlijk. Er kan geen vergeving plaatsvinden zonder dat het kwaad wordt benoemd. Je kunt te lang wachten met vergeven. Maar je kunt er ook te vroeg mee zijn. Of door je omgeving gedwongen worden om er te vroeg mee te zijn. Jij moet vergeven. Want Christus heeft jou vergeven. Ja. Maar Christus heeft mij wel vergeven indien ik mijn zonde belijd. Wat bad Jezus aan het kruis? Ik vergeef jullie? Nee. Vader, vergeef het hun. En dat is de kracht van vergeving. Weet u wat dat is? De kracht van vergeving is niet zeggen van, oh, het is niet erg. Zand erover, we doen gewoon alsof er niks aan de hand is. De kracht van vergeving is dat je je recht op vergelding overdraagt aan God. je recht van vergelding, je recht om iets rechtgezet te krijgen, in Gods handen legt. En dan ben je vrij. Oordeelt niet, broeders, maar maak plaats voor de toorn. Want God heeft gezegd, mij komt de wraak toe. Als je je recht overdraagt in Gods hand, wat er ook is aangedaan. En ik kan niet in jullie leven en jullie hart kijken, maar dit weet ik. Op grond van het woord en op grond van wat God heeft mij laten meemaken, op het moment dat je het aan God kan overdragen, ben je vrij. En weet je, mijn recht ligt in de handen van de Schepper van hemel en aarde. En er wordt niet één zonde onder het kleed weggestopt. Met elke zonde wordt afgerekend. In de hel of aan het kruis. Maar nergens. Mijn geestelijke vriend en mentor John Piper zegt het zo. If you hold the grudge, you doubt the judge. Als je vasthoudt aan je wroeging, aan je wrok, dan twijfel je aan de rechtvaardigheid van Christus. Dat wil ik niet. If you hold the grudge, you doubt the judge. Nee, vader, u bent rechtvaardig. Dan komen die kerels daar en dan zegt, kan Jozef zich niet meer goed houden? En dan roept hij het uit, ik ben Jozef. Zullen we het lezen nog? Laatste minuut, dan gaan we afronden. Jacob weet allemaal van niks. Die broers moeten nog terug naar Kanaan om iets op te biechten over Jozef. Dat is ook nog een dingetje voor ze. Maar goed, dan laten we verder rusten. Pas. Laten we eerst even lezen als de broers komen. Jozef maakt zich bekend. Hoofdstuk 45. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren in het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij en toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe verkocht hebben. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Als je zo naar je leven kan kijken, ook naar wat er gebeurt in je leven, en je kan terugkijken en zeggen, dit heeft God gedaan, want hij had een plan voor iets wat ik niet zag, maar wat hij wel zag, dan ben je een gelukkig man. Jacob komt naar Egypte. Hij zegent de farao en hij sterft in Egypte. En dan zitten de broers aardig in hun piepzak. Want dan denken ze, Jacob is nu weg. De belemmerende factor is gestorven. Nu zal Jozef alsnog wraak gaan nemen. Hoofdstuk 50, vers 15. Dit is een lesje vergeving in de praktijk. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie toch tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. En daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen nu tot slaven zijn. En Jozef zei erop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Dit is het, hè? Ga ik hierover? Dit is in Gods hand. Jullie weliswaar, en nou komt het, hè? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in leven houden. Ja, wat jullie deden was kwaad. Ja, wat er is gebeurd is naar. Ja, wat mij is overkomen deugt niet. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Als je zo kan terugkijken op je leven. En zo vergeving kan geven, omdat je weet, God zit hierachter. Dan ben je een rijk en een gelukkig mens. Nou, nog een keer. Daar staat Jacob. En hij zegent de farao. Wat een veelbewogen leven. 147 jaar oud. De stamvader van Israël. Het volk van God, waar de redder en de Messias uit geboren is. Staat hier en zegent de farao. Wat mag God in mijn leven, in jouw leven doen om een zegen voor de wereld te zijn? Zullen we samen bedanken en bidden. Vader, en het is met dankbaarheid, maar het is ook met verbazing en soms met verbijstering hoe we lezen, hoe u een verhaal schrijft in het leven van mensen. En we danken u dat u niet veranderd bent. We danken u dat wie u was voor Jacob en wie u was voor Isaac en voor Abraham en voor al die mensen, dat u niet veranderd bent, dat u ook voor ons de God bent, de God van ons leven. Dank u wel dat u ons heeft geboren laten worden. Dank u wel dat u ons al heeft geroepen, ons al kende voordat we er waren. En dat u een plan heeft met het leven van ieder van ons. En we danken u, Heer, voor de dingen die we al mogen zien, als we achteruit kijken. Voor de dingen waarvoor we u mogen bedanken, dat we iets van uw leiding in uw leven mogen ontwaren. We bidden ook, Heer, voor de tijd nog komt. Ook voor de jonge mensen die hier zijn, die nog een leven voor zich hebben. Vader, dank u wel dat u de God bent van trouw. En dat u uw naam verbindt aan ieder van ons. En dat u met de woorden van David tegen ons zegt, ik leid jou in rechte sporen om mijn naams wil. Dank u wel daarvoor. Heer, stel ons tot een zegen. Ook al gaan we misschien net als Jacob gebotst en gebutst en gedeukt door het leven. Ook al zijn er dingen die we niet begrijpen. Stel ons leven tot een zegen. En help ons iedere dag dat leven aan u over te geven. Zodat u een machtig ding kunt doen in ons en door ons. Tot eer en glorie van uw naam. Daar willen we graag voor gebruikt worden. Binnen u, Heer, voor deze avond wilt u ons veilig thuisbrengen. Mogen we ook goed slapen deze nacht. Zodat we morgen weer kunnen zijn en kunnen werken en functioneren op de plek waar u ons heeft geplaatst. Zegent u de gemeente. Zegent u ook de mensen die bij ons horen, die hier niet kunnen zijn. Helpt u en ondersteunt u ons. En leidt u ons door uw geest in Jezus' naam. Amen. Dank u wel voor uw aandacht. Want luisteren is moeilijker dan praten. Ja, vind ik wel tenminste. Piet, ik draag de regie weer even aan jou over als opperstalmeester.
Ja, we hebben heel veel gehoord vanavond. Dank je wel hiervoor, Leendert. En aan het begin van deze avond, toen ik nog thuis was, heb ik een gedicht bij me gestoken. En ik zal je vertellen, ik zie dat het alweer zo'n 8 jaar geleden is, zoiets, waar we in dienst in Wieringerwaard. En daar hebben we dat gedicht meegekregen. En ik dacht, ik zal het ook vanavond, het sluit toch een beetje aan op wat we gehoord hebben, aan u doorgeven. En er staat boven een legpuzzel. God gaf aan mij de legkaart van mijn leven. Als stukje speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand. Daarbinnenin zie ik alleen maar kleuren. Ook stukjes zwart en stukjes wolkenwit. Het is een chaos en ik blijf maar speuren of ik ergens toch de uitkomst soms bezit. Ik weet het niet, ik kan er slechts naar gissen. Zolang hij immers het voorbeeld voor zich houdt. En daarom blijf ik in het ongewisse hoe in de toekomst het leven zich ontvouwt. Zal er veel zon zijn of juist donkere wolken, maar dikwijls heeft een wolk een gouden rand. O Heer, ik kan uw puzzel niet vertolken. Ik heb het raadsel van het leven niet in eigen hand. Er is één ding waarop ik mag vertrouwen, hoewel ik nu nog in het donker tast. Eenmaal zal ik het voltooide beeld aanschouwen en zien dat ieder stukje toch volkomen past. Nou, dat wilde ik aan u doorgeven voor we van hier gaan. Nogmaals, dank dat u er was vanavond en tot ziens. En er is vast nog wat te drinken. Tot ziens.